vliegen om met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zei ons goed. Omdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wendt. En de blinde heiden nu van u gescheiden eens uw heil erkennen. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. En volken op deze aarde, die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. De versen 1 en 2 van Psalm 67, en voordat we gaan zingen, willen we toch eerst nog even een enkel woord wijden aan onze organist. Dat is Gerrit Knikker. Weet je gelijk allemaal hoe die heet. Het is nog een jonge vriend. Hij begeleidt vooral deze dag al jaren het orgel. En je hebt al kunnen horen, en je zult het zeker nog meer horen, dat hij echt thuis is op dat instrument. Dus wij luisteren naar het orgelspel van onze jeugdige vriend Gerrit Knikker. En dan gaan we samen zingen Psalm 67 vers 1 en 2. lees u voor 1 Koningen 10, de versen 1 tot en met vers 10. Ik noemde u 1 Koningen 10, de versen 1 tot en met vers 10. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande de naam des Heeren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En ze kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemelen, dragende specerijen, en zeer veel goud en kostelijk gesteente. En ze kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor den koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo, en het huis het welk hij gebouwd had, en de spijzen zijn er tafel, en het zitten zijn er knechten, en het staan zijn er dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers, en zijn opgang, waardoor hij heen en opging in het huis des Heeren, zo was in haar geen geest meer. En ze zeiden tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Je hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Wel gelukzalig zijn uw mannen, wel gelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd, zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, om u op den troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. Daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. En ze gaf den koning 120 talenten gouds, en zeer veel specerijen, en kostelijk gesteente, als deze specerij die de koningin van Scheba den koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. We vragen thans eerst de Heer een zegen. Heere, wij naderen voor uw aangezicht. Nu wij op deze mooie zomerdag met elkander als vrienden en vriendinnen van de zending zijn samengekomen uit alle oorden van het land. Het ruime hemel rond, dat vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht uw onbegrensde macht en wijsheid af te malen. Heere, geopenbaart u in het rijk der natuur als een almachtig God, als een heerlijk God, en krachtens die openbaring zijn zelfs de heidenen niet te verontschuldigen. En wier belang wij op deze dag hier met elkaar zijn samengekomen. Want gij openbaart u niet alleen in het rijk der natuur, maar gij doet het ook in de Heilige Schrift, die zo klaar en duidelijk getuigt voor ons, voor de heidenen, ja, voor alle mensen, van die enige weg die gij ter zaligheid gegeven hebt, in Christus Jezus uw Zoon. Heere, dat is de blijde boodschap die uitgedragen moet worden in de gehele wereld. U hebt daartoe zelf opdracht gegeven toen gij voor u heen gaat naar de hemel met uw discipelen hebt betuigd en het daarmee tot uw ganse kerk hebt gezegd: ga dan heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Dat is die blijde boodschap van genade voor arme zondaren en dan op de grondslag van het recht. Want aan het recht heeft uw eigen Zoon volkomen genoegdoening gegeven door niet alleen de wet te volbrengen, maar door ook de schuld die wij als zondaren hebben bij u volkomen te voldoen. Hij heeft het ene offer aan de een volkomen genoegdoening teweeg gebracht, omdat mensen die in een totale doodstaat verkeren, door het geloof in uw Zoon het eeuwige leven zouden kunnen verkrijgen. Heren, daar zijn de heidenen niet van uitgesloten, maar daar zijn de heidenen ook bij inbegrepen. En daarom moet dat evangelie verkondigd worden, opdat de blinde heiden die nu nog van u gescheiden leeft, uw heil zal mogen erkennen. En daarom bidden wij u of gij ook de zendingsarbeid die door onze kerken wordt bedreven genadiglijk wilt zegenen. En niet alleen de zendingsarbeid die door onze kerken wordt bedreven, want er zijn meer kerken die overeenkomstig uw woord, zending, bedrijven. En gij bindt uzelf niet aan kerken als zodanig. U bent niet op te sluiten tussen vier muren, want gij zijt een God van verre, gij zijt een God van nabij. Gij vervult de hemel, gij vervult ook de aarde. De Heere wilt gij geven dat vele zondaarsharten op deze aarde vervuld zullen mogen worden, vol zullen mogen worden van u den Heere alleen. En wilt gij geven dat wij als zendingsvrienden en vriendinnen hier bijeen ook vol zullen mogen worden van uw heilige geest, die in al de waarheid leidt, die de Heere Jezus Christus verheerlijkt, die de Heere Jezus Christus doet kennen als die volkomen borg en zaligmaker, die de schoonste is onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Heere, zegen ook alle sprekers die vandaag hier het woord hopen te voeren. U weet wat een ieder van hen van nodig heeft, dat ze hun verwachting van u alleen zullen mogen hebben. En dat wij dus samen met elkaar een dag zullen mogen beleven die uitloopt op uw verheerlijking. En waardoor uw koninkrijk wordt uitgebreid. Want door alle tegenstand in deze wereld komt dat toch. Totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht. En dan zal daar het einde zijn. Wij vragen dit van u in de vergeving van al onze zonden en in de bewaring voor de zonden, om Jezus wil. Amen. Mijn geliefde zendingsvrienden en vriendinnen, ik heb u een gedeelte voorgelezen uit 1 Koningen 10. En in verband daarmee wil ik een enkel woord ter inleiding op deze dag spreken over wat er staat in Matthäus 12, het 42e vers, en daarvan alleen deze woorden, de laatste woorden: en ziet, meer dan Salomo is hier. Het is niet de bedoeling dat wij een preek houden deze morgen, maar als dominee zit je dat nu eenmaal toch een klein beetje in het bloed. Je bent altijd in preekstijl bezig te denken. En in dit verband heb ik dat ten opzichte van deze dag natuurlijk ook gedaan. En dan wil ik u spreken over de overleden Salomo. Over de meerdere Salomo. En over de tegenwoordige Salomo. Het gaat dus over Salomo. Drie keer. In de eerste plaats de overleden Salomo. In de tweede plaats de meerdere Salomo. En in de derde plaats de tegenwoordige Salomo. Wie de overleden Salomo geweest is, daar hebben wij u een heel klein gedeelte over voorgelezen uit 1 Koningen 10. Die Salomo, dat was de zoon van David. En die is reeds op jeugdige leeftijd gekroond geworden en tot koning gezalfd geworden over het volk Israël. En toen hij tot koning gezalfd was, toen kreeg hij een droom. En daarin heeft de Heer hem ontmoet en hem de vraag gesteld: wat wilt gij dat ik u geven zal? En toen heeft Salomo een hele wijze keuze gedaan. Want hij heeft gezegd: Heere, uw knecht is een kleine jongen. En die weet niet in te gaan, die weet niet uit te gaan om dit grote volk te richten. U geeft daarom uw knecht een verstandig hart. En dit verzoek, dat heeft de Heere behaagd. En dan heeft hij van de Heere wijsheid gekregen, verstand gekregen, het goddelijk licht bestraald. Hij heeft erbij gekregen eer, rijkdom en macht, uiteindelijk alles wat het hart maar zou kunnen begeren. Over die wijsheid heeft hij in zijn leven veel geschreven. En dan denk ik onder andere aan het spreukenboek wat op zijn naam staat, en waarin hij onder andere ook met steeds wisselende woorden komt te betuigen dat de vreze des Heren het beginsel der wijsheid is. En de vreze des Heren, dat onderstelt, onthoud dat heel goed, kennis van de Heren. Nu is er natuurlijk verschil als het over het kennen van de Heren gaat, tussen kennen en kennen. We kunnen iemand kennen omdat we wel eens van hem hebben gehoord. We kunnen iemand kennen omdat we wel eens iets van hem hebben gelezen. We kunnen daar veel van weten zelfs, veel van vertellen. En toch de persoon in kwestie helemaal niet kennen. Om de heel eenvoudige reden dat we hem persoonlijk nooit hebben ontmoet. Nu, met Salomo was het gelukkig zo dat hij de Heere kende, niet alleen van horen zeggen, niet alleen als een gevolg van lezen, maar als een gevolg van een persoonlijke ontmoeting met de Heere. Hij kende de Heere zoals de Heere zich aan hem had geopenbaard. Als een groot God, als een heilig God, als een God die in zijn heilige wet zijn wil had bekendgemaakt. En daar heeft Salomo naar zoeken te leven. Want het beginsel van de wijsheid, dat is de vreze des Heren. En het woordje vreze des Heren, dat heeft ook een bepaalde inhoud. Dat moet je niet vertalen in die zin, alsof Salomo doodsbenauwd zou zijn van de Heren. Gelijk een ondeugd, wel eens bevreesd kan zijn voor een politieagent. Maar de vreze des Heren, die Salomo kende in zijn jeugd, die moet zo worden verklaard dat hij de Heere lief had. Dat hij voor de Heere ontzag had. Dat hij voor de Heere eerbied had. Dat hij lust in zijn hart had om de Heere te dienen. En waarom? Omdat de Heere dit zo waard was. Omdat de Heere zo goed was. Dat heeft hij in zijn leven ook tot openbaring gebracht. En God heeft daarop zijn zegen gegeven. Zodat de naam van Salomo wijd en zijd vermaard is geworden. Niet alleen de naam van Salomo is wijd en zijd vermaard geworden, maar de naam des Heren, die uiteindelijk Salomo alles gegeven had, wat hij had, die is wijd en zijd vermaard geworden. Want, het is u voorgelezen uit 1 Koningen 10, dat het gerucht van Salomo, aangaande de naam des Heren, zelfs doorgedrongen was, tot heel ver in het zuiden, tot in het land van Scheba, en daar heeft de koningin van Scheba dat gehoord. En toen dat mens hoorde, welk een geweldige Heere die Salomo had, dan wilden ze toch die Salomo wel eens ontmoeten, en van Salomo aangaande zijn Heere iets horen vertellen. En dan heeft deze koningin, die van huis uit geweest is een heidin, die hele verre reis ondernomen. Daar moet je niet gering over denken, want we leven op het ogenblik ook in een tijd waarin veel gereisd wordt. Maar het reizen, dat is voor ons eigenlijk geen punt meer. Korte afstanden die worden afgelegd per fiets. Wanneer ze wat groter zijn, dan gaan we met een auto. En wanneer we hele verre reizen maken, dan gaan we met een vliegtuig. En in de kortst mogelijke tijd zijn we, ik weet niet hoe ver, van onze woonplaats verwijderd. Maar die koningin van Scheba, die moest in haar tijd die reis maken in een wagen, een koninklijke wagen, getrokken door dieren. U begrijpt, die reis die heeft dagen, om niet te zeggen weken, in beslag genomen om uiteindelijk die koning Salomo te ontmoeten en om hem het raadselen te verzoeken. En toen ze bij die Salomo gekomen is, dan heeft ze alles wat ze in haar hart had tot Salomo gezegd. En Salomo heeft vanwege de wijsheid die hem door God was gegeven, die koningin van Scheba alles verteld, alle raadselen opgelost, en hij heeft natuurlijk niet nagelaten om haar te zeggen dat hij dit nu allemaal niet aan zichzelf te danken had, maar dat hij dit nu allemaal aan zijn God te danken had. Looft den Heere, want hij is God. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst al omgespreid, die zal bestaan in eeuwigheid. Want de gunst des Heren waarin Salomo delen mocht, die is
onuitsprekelijk geweest, onuitsprekelijk groot. Die koningin van Scheba, die heeft er iets van gezien. En toen ze alles had gezien en alles had gehoord, toen was er als het ware in haar geen geest meer. Ze wist je dat voorgelezen. En toen moest ze getuigen. En alles, zegt ze, wat ik heb gehoord, dat is door de ervaring die ik nu heb opgedaan, zeer ver overtroffen. Want de helft, die is mij niet aangezegd. En zo is die koningin van Scheba, nadat zij Salomo vele en grote geschenken had gegeven, met goede gedachten, onthoud dat goed, aangaande de God van Salomo, weer naar huis gegaan. En deze Salomo, waar we een enkel woord aan hebben gewijd, die is gemeente uit de tijd, die is overleden. En de koningin van Scheba, die al zijn wijsheid had gehoord, die al zijn rijkdom, eer en macht had gezien, die is ook overleden. Die is ook uit de tijd. En nu kom ik, gemeente, bij die meerdere Salomo. Dat is de Heere Jezus Christus. Die heeft het zelf gezegd in uw voorgelezen tekst. En ziet, meer dan Salomo is hier. Want de geest der wijsheid, waarmee die overleden Salomo bediend is geweest, dat was de geest van God. Daar had hij kennis door van God. Dat was ook de geest van Christus. Daar had hij ook kennis door van Christus. Op een oud-testamentische wijze. En dan vanuit al die offers die door hem zijn gebracht. En die heen wezen naar den Heere Jezus Christus. En u zegt de Heere Jezus Christus zelf. En u ben ik veel meer dan Salomo. Want Salomo was een tijdelijk mens. Maar de Heere Jezus Christus. Die is meer geweest dan alleen mens. Want hij was tegelijkertijd ook God, waarom hij zeggen kon, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. En hij heeft als mens kennis gehad van God, zoals Salomo die kennis nooit heeft gehad. Want Johannes die heeft van hem getuigd. Niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. En die heeft hem ons verklaard. Want die meerdere Salomo, die wordt in de Bijbel ook getekend als de opperste wijsheid. Dat is degene die alle wijzen uit de gehele wereld in wijsheid zeer ver overtreft. Want iedereen die met raadselen rondloopt, die kan gemeente bij hem terecht. Want hij weet overal een antwoord op. Want als je met je schuld rondloopt, en daar zijn we allemaal mensen voor, we hebben allemaal een hoop schuld. Dan kun je met je schuld naar hem toe. Die mag je hem belijden. En dan kan hij die schuld vergeven. En dan mag je zonder schuld naar huis. Dat is een geweldige zaak. Als je tenminste weet wat schuld hebben betekent. Want we hebben allemaal tegenover God zoveel schuld. Dat die in der eeuwen eeuwigheid door ons nooit is te betalen. We kunnen die schuld alleen maar groter maken. En nu heeft die meerdere Salomo met ene offerande een volkomen genoegdoening teweeg gebracht. Door zijn leven te geven voor de zonden die door alle Adamieten, daar hoort de Salomo bij, daar horen wij bij, zijn bedreven. Vergeet dat alsjeblieft nooit. En die Salomo, die overleden is, die zeer wijs was, omdat hij bedeeld geweest is met de geest van God, die heeft aan het einde van zijn leven zeer dwaze dingen gedaan. Waarvan je zegt, hoe is het eigenlijk mogelijk? Want hij had hele vreemde vrouwen lief, heel veel. En daar heeft hij afgodstempels voor gebouwd. Hij heeft zelfs de afgoden gediend. Je zult zeggen, hoe is toch in de wereld mogelijk? Een man die zo wijs was, die zoveel kennis van God had, die zelfs de koningin van Sheba gesteld heeft doen staan over alles wat hij uit genade bezitten mocht, dat hij aan het eind zich zo dwaas heeft openbaard. En ik denk aan die meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus. Want alleen door het geloof in hem heeft die overleden Salomo zalig kunnen worden. Want de Heer Jezus Christus die heeft nooit enige dwaasheid begaan. Die heeft nooit enige zonde gedaan. Want die heeft de wet van God vanaf het eerste gebod, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gehouden tot in titel en jota toe. En die is nu, en zie hier nu het wonder in, als de grootste dwaas gestorven. Toen hij daar hing, naakt, in zijn schande, aan het kruis, op de heuvel Golgotha. Daar werd hij in het openbaar tentoongesteld. Onze smaadheid dragende. Ook de smaadheid van Salomo. Opdat die met eer en heerlijkheid zou kunnen ingaan in dat ontoegankelijke licht. In dat doorluchte paleis. Wat de woning van God zelf is. Dat is de hemel. Waar hij nu eeuwig is. En dat dankzij de genade van God, die door de meerdere Salomo verworven is. Meer dan Salomo is hier. Die meerdere Salomo, die heeft naar zijn hemelvaart zijn geest uitgestort. Opdat er ook in deze tegenwoordige tijd Salomo's zouden zijn. En dat is dan die laatste gedachte, de tegenwoordige Salomo. En wat zijn dan in deze tegenwoordige tijd de Salomo's? Ach, dat zijn mensen die net als die overleden Salomo ook van huis uit zondige mensen zijn. Zonder ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En ze maken de schuld elke dag groter. Maar als zij door genade, wat een vrucht van de werking is van de Heilige Geest, de Heer Jezus Christus mogen zijn ingelijfd door een waar geloof, dan hangen zij de Heer aan. En die de Heer aanhangt, die is één geest met hem. En die zal dan door den geest van God. Dat is ook de geest van Christus. Ware wijsheid gaan beoefenen. Door zelf te wandelen in de vreze Gods. De vreze des Heren die het beginsel van de wijsheid is. Om dan uiteindelijk ook getuigenis af te leggen dat men de zaligheid verkrijgen kan, niet uit vrucht van eigen werken, maar alleen vanwege de vruchten van het werk van de Heer Jezus Christus. Die meerdere Salomo, die zullen degene die de geest van die meerdere Salomo hebben, gelijk ook die overleden Salomo gehad heeft, door die geest zullen zij geleid worden in al de waarheid. Om dan de Heer Jezus Christus in al zijn schoonheid uit te gaan dragen. Dat hebben de apostelen gedaan. En daardoor zijn ook wij in kennis gekomen met die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is en door de welke wij moeten zalig worden. En u rust ook op ons als kerk de roeping om dat evangelie voort te dragen. Opdat ook nu nog de blinde heiden die van God gescheiden leeft, zijn heil zou erkennen. En dat is dan bijzonder het werk, ook nu nog van de zendelingen, die dus een persoonlijke kennis van de Heere moeten hebben en daardoor moeten weten wat ze aan de Heere hebben. En dan kun je in de kracht des Heeren, bedeeld met de geest des Heeren, heidenen ware wijsheid leren. Dat is hen bijbrengen het beginsel van de vrezen des Heeren. Alles heeft God geschapen. Terwijl de mensen door eigen schuld in een zeer slechte staat zijn terechtgekomen. Een verloren staat. Een verdorven staat. Een geestelijke doodsstaat. Maar dat er nu ook één gekomen is om te zoeken en zalig te maken datgene wat verloren was. En dat is die meerdere Salomo, die alles heeft volbracht wat op de zaligheid van een heiden van nodig is. Wat ook tot de zaligheid van ons van nodig is. En als de Heere zich nu aan de verkondiging van dat woord paart door de werking van zijn Heilige Geest, dan wordt door middel van dat woord en de geest ook vandaag de dag nog heidenen toegebracht tot het koninkrijk van God, om eenmaal te staan voor de troon van God, om dan eeuwig de God van Salomo alle eer te geven. En degene die hem dan zal mogen ontmoeten, die zal dan het woord van de koningin van Sheba overnemen en zeggen: de helft is mij niet aangezegd, want geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord, en het is in het hart van de mens niet opgekomen wat God bereid heeft voor diegenen die hem lief hebben. En dat is voor de liefhebbers het grootste wonder wat er bestaat, omdat zij zichzelf hebben leren kennen als haters van God en als haters van de naaste. En wanneer u een hater, een liefhebber wordt, een vervolger, een volgeling, dan kan men ook Paulus begrijpen die gezegd heeft: en ik heb onder u niet anders geweten Dat is onder de heidenen. Ook in Elburg, er zitten ook heidenen hoor. Als je goed leert kennen, dan zeg je, ik ben een christelijk gereformeerde heiden. Of bent u beter? Als je jezelf als een heiden leert kennen. Je mag van een vervolger een volgeling worden. Dan zul je Paulus kunnen begrijpen die gezegd heeft, nu heb ik onder u niets anders geweten van Jezus Christus en dien gekruist, die meer is dan Salomo, die eeuwig meer is dan Salomo en die daarom eeuwig waard is alle eer te ontvangen. Want dan wil men alleen die koning maar groot maken en zeggen, zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven en hem zegenen, dag bij dag. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon, op het gebergd geruis doen horen, gelijk de Libanon. En dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom. Hoort u erbij? Het geluk van deze koning prijzen. Eeuwige Salomo, die grote zoon van David, die Davids troon beklom. Beloofd zij God, dat eeuwig wezen, weet met mogelijkheid, de Heere in Israël geprezen, die doet wonderen, hij alleen. Amen. Laten we samen die versen zingen, Psalm 72, vers 8 en 10. Thank you.
Gods woord bij Psalm 119. En we willen met elkaar lezen de versen 9 tot en met 24. Psalm 119, de versen 9 tot en met 24. En daar komt het woord van de Heere tot ons. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten van uw mond. Ik ben vrolijker in de weg uwer getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht. Dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te aller tijd. Gij scheldt de vervloekte hoogwaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Ik wil met u overdenken wat wij vinden in dit gelezen schriftgedeelte en daarvan vers 19. Vers 19 van Psalm 119. De woorden, ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Geliefde zendingsvrienden. Het is momenteel de vakantietijd. En velen zijn al met vakantie en misschien bent u ook hier in de omgeving met vakantie en dat u van de gelegenheid gebruik maakt om hier op de zendingsdag in Elburg te komen. Velen die op vakantie gaan blijven in ons eigen land, maar er zijn ook velen die in de vakantietijd naar het buitenland gaan. En omgekeerd komen er ook in deze maanden vele buitenlanders naar Nederland toe. Tienduizenden komen vanuit de ons omringende landen naar ons toe. En zo is het in deze vakantiemaanden al met al bijna een complete volksverhuizing. En al die vakantiegangers komen maar voor een tijd in dat andere land. Ze zijn daar vreemdelingen. We zien in Nederland ook buitenlanders die hier min of meer permanent komen wonen. De zogenaamde gastarbeiders, de buitenlandse werknemers. En deze mensen voelen zich vaak ook heel bewust een vreemdeling in ons land. Wanneer je ze zo ziet lopen, vooral in de grote steden, dan valt het je op, ze kleden zich anders. Ze hebben heel andere levensgewoonten. Ze voelen zich anders, ze gedragen zich anders. En zich hier thuis voelen in ons land, dat doen ze niet. Ten diepste verlangen ze terug naar hun eigen land. En verschillenden keren ook weer terug naar hun eigen land. Voorgoed, want daar zijn ze thuis. Daar zijn ze geen vreemdeling meer, maar daar zijn ze thuis. En als wij op vakantie gaan naar het buitenland, dan is het heel fijn om daar te zijn. Het is goed om een tijdje afstand te nemen van het dagelijkse werk. Ach, en we zeggen dat we het ook wel eens zo nodig hebben, een tijdje rust. En het heeft ook wel iets aantrekkelijks om vreemde landen te bezoeken, om vreemde mensen te ontmoeten, een paar weken in een totaal andere omgeving te zijn. En toch, ja, voor een poos is het mooi. Maar het mooiste is toch wel om weer thuis te zijn, thuis te komen. Het moet daar in het buitenland niet te lang duren. Want we zijn in de vreemde toch niet thuis. We horen hier in ons eigen land. Hier is ons vaderland. En nu Psalm 119, dat machtige loflied op de wet van de Heere God, waar als een gouden draad door deze prachtige psalm heen gaat, hoe lief heb ik uw wet. Deze psalm spreekt ook van het vreemdeling zijn. Het zich niet thuis voelen op deze aarde. De dichter, die verlangt bij alles wat op aarde hem kan binden, ten diepste naar een ander vaderland. Nee, deze dichter die is niet met vakantie. Deze dichter werkt niet in een ander land voor enige jaren. Deze dichter woont gewoon in zijn eigen land. Maar toch voelt deze dichter zich een vreemdeling op aarde. Wat is dat? Wat betekent dat, een vreemdeling op de aarde? Dat betekent niet wereldvreemd zijn. Want die mensen heb je ook. Dat zijn mensen die zich bewust afsluiten van wat er om hen heen gebeurt. En ze weten ook niet wat er te koop is in de wereld. Ze leven maar inderdaad wat voor zichzelf. Mensen die zich niet thuis voelen in de wereld en in de maatschappij. En ze trekken zich dan maar wat terug in de eenzaamheid. En zo hebben we altijd de geschiedenis door wel van die kluizenaars gehad. Mensen die een afzonderlijk bestaan wilden leiden. Of zo zijn er ook wel kunstenaars, mensen die zich niet begrepen voelen door de massa en zich daar dan maar van afkeren. Of dat er monniken zijn die zich terugtrekken in een klooster om maar deze wereld te ontvluchten. Maar al deze mensen die zijn wel wereldvreemd, maar daarmee nog geen vreemdelingen op aarde. De dichter van Psalm 119 is niet wereldvreemd. O, zeker niet. Maar hij is wel een vreemdeling op aarde. Deze dichter is niet wereldvreemd. Dat blijkt wanneer u Psalm 119 verder leest. Hij weet wel degelijk wat er aan de hand is in de wereld. Hij sluit zich daar niet van af. Hij verstaat het in de wereld, maar niet van de wereld. Want hij kent het leven van de jongeren. Hij kent de verleidingen die in de jonge jaren op ons af kunnen komen. Hij kent ook de smaad en de spot van de goddelozen. Maar in deze psalm spreekt hij ook van de liefde en de vroomheid en het geluk van de godvrezenden. Hij kent wel degelijk de gevaren die het leven bedreigen. Hij kent zelfs koningen en vorsten. Hij is niet wereldvreemd. En zeker niet wanneer wij aannemen dat David de auteur is van deze psalm. Koning David. Hij had vrouwen en kinderen. Een koninkrijk familie. Hij was rijk. En David wist zeker wat er te koop was in deze wereld. Maar in 1 Kronieken 29, daar horen wij deze man bidden. Deze rijke, machtige, gezegende David. En hij bidt dan, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht. Gelijk al onze vaders. Hoe is dat nou mogelijk? Dat zo'n man dat bidt. Die man die had zoveel. We zouden zeggen, die man had nou alles wat het hart zou begeren. Alles wat de wereld hem kon bieden, dat had hij. En toch, ik hoor hier niet thuis. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Hoe kan dat? Verbaast u zich daar misschien ook zo over? Als je een opgroeiend gezin hebt. Of je hebt net examen gedaan, of je hebt trouwplannen. Of je staat nog wat voor het leven en u hebt er plannen voor. En dan zegt u, ik ben een vreemdeling hier beneden. Dat kan alleen maar gezegd worden wanneer u de liefde tot de Heere in uw hart kent. Wanneer u gesmaakt hebt wat de Heere Jezus u te bieden heeft. De Heiland heeft het toch ook zelf gezegd. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Ja, wie gezien heeft wie de Heere is, wie gedronken heeft van het water dat God geeft, die wil geen ander meer hebben. Want die heeft de vrede gezien, gesmaakt die alle verstand te boven gaat. Die kent de liefde van de Heer. Die heeft gezien de grote vreugde en de heerlijkheid. Dat met geen pen is uit te schrijven, wat niet onder woorden is te brengen. De volheid van die zegen, die schoonheid. Ja, en dan bij al de zegening die wij door de genade en de goedheid van de Heere onverdiend mogen ontvangen in dit leven. Verstaan we dan dat er iets oneindigs veel rijker is, namelijk het zijn bij de Heer. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En David heeft daar oog voor gekregen. Het hart van David is door de Heere in vuur en vlam gezet. Met liefde, met verlangen naar de Heere. Met een verlangen om zonder zonde God te dienen. Ja, deze dichter is een man die God kent. Maar hij is ook een man die zichzelf heeft leren kennen. En hij verstaat dat zonder God is zijn leven leeg, inhoudsloos. Hij weet, ik kan nergens anders in rusten dan in die volzalige God. En daarom verlangt hij naar God. De dichter spreekt hier herhaaldelijk uw knecht. En zo noemt hij zichzelf, uw knecht. En dan toch een vreemdeling, ja. Dat klopt nou precies. Wie de Heere dient, wie verlangt te leven naar Gods wil, die wordt een vreemdeling op aarde. Kijkt u maar naar Gods woord. Zo vele voorbeelden in dat woord van de Heere. Kijkt u maar naar Abraham. Abraham die de stem van de Heere gehoord heeft, die gehoorzaam is aan de Heere. En hij woont als een vreemdeling in een vreemd land. En daar werden Isaac en later Jacob geboren, maar ook zij waren vreemdelingen. En Jacob, de oude aartsvader, spreekt over de dagen der jaren van zijn vreemdelingschap. Ja, ze hebben gewoond in het land van de belofte, maar ze wisten wel, nee, dit is het niet. Ze hebben gewoond in tenten, altijd maar weer opbreken. Niet in een stad of in een huis, maar in tent. Het waren mensen die gasten en vreemdelingen waren op aarde. Mensen die tijdelijk ergens verblijven. Die zich ten diepste hier niet thuis voelden. Ondanks zoveel zegeningen en leiding waar ze dankbaar voor waren. Maar ze wisten, hun thuis is ergens anders. Ze verwachten de stad die fundamenten heeft. Een vreemdeling op de aarde. Van nature is niemand dat. Nee, integendeel. Helaas, van nature zijn wij vreemdelingen van God. En vreemdelingen van ons eigen hart. En zijn wij zo uit de aarde aard? En willen we ons liefst hier zo vast bijten in dit leven, in dit bestaan? Het liefst zouden we soms alles willen vasthouden, want we voelen ons hier opperbest thuis. En kijk maar om u heen. We zien het duidelijk rondom ons. Mensen die met de praktijk van hun leven bewijzen dat de aarde hun vaderland is. Die niets anders hebben dan dit tijdelijk leven. Die opgaan in hun gezin, in hun werk of in hun vakantie. En die zeggen, laat ons eten en drinken, want morgen sterven we en er is verder ook maar niets. Daarom plukt de dag tragisch, arm, leeg. Die zoals de dichters zeggen, geen deel dan in dit leven wacht. Maar laten we niet kijken, neerkijken op zulke mensen. Want ook onze godsdienstigheid en ons kerkelijk meeleven, dat maakt ons nog niet tot vreemdelingen op aarde. Met al onze godsdienstigheden kunnen we precies net zo leven. Dan kunnen wij ook leven op de aarde, dat wij wonen op de aarde alsof die aarde ons thuis is. En dan nog kunnen we werken in die aarde en wroeten in die aarde, net zo lang tot we erin begraven worden. Zonder God werkelijk gediend te hebben. En dat we het doel van ons leven finaal gemist hebben. Dat we het allerhoogst en eeuwig goed voorbij gelopen zijn. Maar deze dichter, bij hem is het anders geworden. En hoe is dat gekomen? Ja, hoe komt dat nou eigenlijk, dat een mens een vreemdeling op aarde wordt? Hoe word je dat? Dat gebeurt wanneer de Heere met zijn stem in je leven komt. Wanneer wij Gods stem horen in ons leven. Kijkt u maar naar Abraham. Want Abraham die woonde ook in dat heidense Ur. Hij voelde zich daar ook goed thuis. Hij diende daar ook de afgoden. Dan komt de stem van die onbekende God in zijn leven. Met kracht, ga uit uw land. Ga uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar een land dat ik u wijzen zal. En Abraham heeft die stem gehoord. En hij heeft die stem geloofd. En Abraham is gehoorzaam geweest. En hij kwam in Kanaan. Maar Abraham is daartoe niet thuis geraakt in het land van de belofte. Nee, hij heeft er gewoond in een vreemd land. Hij verwachtte de stad waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Zo wonderlijk. Hij kwam in dat land van de belofte en toch een gast. Toch een vreemdeling en een bijwoner. Nou, van deze Abraham is de dichter van Psalm 119 familie. Zij verstaan elkaar. Want deze dichter is ook een vreemdeling op aarde geworden. Want Gods stem heeft tot hem gesproken. Het woord heeft beslag gelegd op zijn leven. En hij is gehoorzaam geweest aan het woord. En nou wij het toch hebben over de familie van Abraham. En over de andere aartsvaders. En over David en over de andere kinderen van God. Zij hebben allemaal een oudste broeder. Die ook een vreemdeling geworden is. En hij heeft het zelf tijdens zijn omwandeling op aarde gezegd. Gij zijt van beneden, ik van boven. En hoewel hij de zoon was in het huis van zijn vader, heeft hij zijn hemelse heerlijkheid en glans, die wij met elkaar niet eens kunnen voorstellen, zo rijk, zo zalig, zo heerlijk, heeft hij afgelegd. En hij heeft zichzelf vernederd en is onder ons vuile, melaatse mensen komen wonen. Hij kwam incognito. Hij kwam als een koning in een slavenkleed. Hij was een vreemdeling op aarde. 33 jaar lang is hij dat geweest. En toen hij nog geboren moest worden, was er voor hem geen plaats in Bethlehem. En als een klein kind moest hij opgejaagd worden weg. Zijn ouders moesten met het kind vluchten naar Egypte. En in Nazareth, de stad waar hij opgevoed was, daar wilden zijn stadgenoten hem van de berg gooien. En in het land van de Samaritanen werd hem onderdak geweigerd. En in Judea, daar moest hij de wijk nemen, want ze wilden hem doden. De Heere Jezus was een vreemdeling, zonder vaste woonplaats of verblijfplaats. En nadat hij een dag verkeerd had met de mensen en zoveel ellende en ziekte en nood gezien had, dan wilde hij 's avonds na een drukke werkdag niet slapen, maar alleen de berg opgaan. Om gemeenschap te hebben met zijn vader. Om een tijd zich te kunnen onttrekken. Iets van het zondige van deze wereld. Hij was een vreemdeling op de aarde. De vossen hebben holen en de vogelen nesten. Maar de zoon des mensen heeft geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. Een vreemdeling was hij. Een vreemdeling in het huis van zijn vader, dat tot een huis van koophandel geworden was. Een vreemdeling in de stad van zijn vader, waarin koor wordt uitgeroepen, weg met hem, kruis hem. En uiteindelijk bleef er voor deze vreemdeling maar één plaats over. Het ruw houten kruis, waar hij hangen mocht. Tussen hemel en aarde. En zo heeft hij dat grote werk verricht. Die grote opdracht vervuld. Want op aarde woonde een volk dat vervreemd was van God. Een volk dat weggelopen was van God. En dat volk dat moest door de liefde van de Heere gemaakt worden. Tot medeburgers der heiligen en tot huisgenoten van God. En door zijn grote liefde en bewogenheid met mensen die op weg waren naar de eeuwige vreemdelingschap van God. Daarom greep God in en hij zond zijn zoon. En de Heere Jezus Christus maakt vreemdelingen van God tot knechten van God. Ja, tot kinderen van God. Dat ze een vreemdeling worden in de wereld. En dat ze een vriend van God worden. En hoe gebeurt dat? Net als bij Abraham. Dat gebeurt door het woord. De Heere spreekt. En daarom laat de Heere zijn woord verkondigen over heel deze aarde op de zendingsvelden. In noord en zuid en oost en west. Hij laat zijn woord uitgaan. Hij zendt zijn gezanten uit. Wanneer hij wil en waar hij wil. Zijn dienaren die de vrede moeten aanbieden aan allen die hem te voet vallen. Aan allen die hem willen erkennen als hun Heere en hun koning. En de Heere laat het verkondigen hoe groot en hoe goed hij is. Hij laat ons zien. Hoe groot onze vreemdelingschap van hem is. Hij laat ons zien hoe nameloos arm en hoe radeloos verloren wij zijn wanneer we zonder hem leven. En hij laat het verkondigen. Het grote geluk van allen die hem dienen en vrezen. En zo worden ze wereld. Zo worden die wereldburgers. Die worden hemelburgers door een nieuwe geboorte, door woord en geest. Dan zien we onszelf zoals we zijn, vreemdeling van God en zijn dienst. En daar wordt smart van ervaren. Daarom gaan wij dorsten, zoals de dichter van Psalm 42. We gaan zoeken de dingen die boven zijn waar hij is. En we krijgen een hekel aan de zonde. dat wordt onze grootste vijand. Nergens zo bang voor als voor de zonde. En dan komt er een hunkering in het leven. Om te leven zoals God dat wil. Een verlangen om God al meer lief te hebben en te dienen. En wat een smart dat we er nog zo weinig van terecht brengen. Maar straks mag het zijn. Eeuwig bij God zijn. Eeuwig hem dienen zonder zonde. Dat is het verlangen naar God. En dan hebt u een ander vaderland. En dan voelt u zich ten diepste niet meer thuis op aarde. En dat is een groot wonder. Dat moeten we ook niet onderschatten. Want het is geen kleinigheid om van deze aarde, waaraan we vastzitten met al de vezels van ons bestaan, om dan te zeggen, ik hoor hier niet. Ik ben hier niet thuis. Ik ben maar op doorreis. Ja, ik leef hier. Ik woon hier. Ik werk hier. En ik ben dankbaar voor al de zegeningen. Maar mijn vaderland is elders. En u hebt een gelukkig huwelijk. Misschien hebt u een leuk gezin. En wat een voorrecht. Om niet dankbaar genoeg voor te zijn. En dat zegt de Heer niet, dan moeten we ogenblikkelijk afscheid kunnen nemen. Het vlees kan het vlees niet missen. Dat weet de Heer ook, dat is niet de bedoeling. Dat is niet wat de Heer bedoelt. Maar dat we ondanks al die banden, toch weten we zijn een vreemdeling op aarde. Een vreemdeling op de aarde. Een heimwee te hebben naar het huis hierboven. Want het land van de rust is hier niet. Alleen waar God is, daar wordt de rust geschonken. En wie eenmaal iets geproefd heeft van de hemel, kan nooit meer genoeg krijgen aan de aarde. Want hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven, is maar waar men Jezus ziet. En dat is het verlangen. Van allen die de Heere vrezen. Van al Gods kinderen. Dat lezen we al in Gods woord. Paulus verlangt om heen te gaan om met Christus te zijn. En de apostel Johannes verheugt zich met een onuitsprekelijke vreugde. Wanneer hij ziet dat anderen ook de Heere Jezus lief hebben. Dat is datzelfde vreemdelingschap. En zoals een zuster uit de gemeente laatst tegen me zei. Dominee, als de voorsmaak al zo heerlijk is. Wat zal dan het volle genieten zijn? Een zuster die nu op sterven ligt in de gemeente. Een verlangen naar het vaderland hierboven. Dat verlangen. Dat verlangen, komt dat nou omdat de aarde een tranendal is, vol moeite en verdriet, dat we er maar van verlost willen zijn? Nou, het is wel waar, het uitnemendste van die is moeite en verdriet, dat is waar. Maar het verlangen naar de hemel komt niet in de eerste plaats voort uit het feit dat er zoveel moeite en verdriet is in het leven, nee. Maar omdat de zonde zo'n heerschappij voert over de mens. Dat is de ellende ook van Gods kind. Dat we zouden zo graag als hemelburgers leven. Maar iedere keer struikelen we weer. En straks geen zonde meer. En dat is ten diepste het verlangen. En bovendien. Ja, wij leven ook in een wereld dat vijandig staat tegenover de Heer en zijn volk. Ja, wij leven ook in een vijandige omgeving. Vlakbij ons zijn allerlei machten die het op onze ondergang gemunt hebben. Ja, wij leven in een wereld waarin we ten hoogste nog geduld worden. Maar die ons uiteindelijk toch als vijanden beschouwt. En er is ook maar heel weinig voor nodig of de vijandschap barst los. En misschien ervaart u ook spot in uw leven. Of kunnen we het nogal vinden met de mensen van de wereld? Dat is een van de grote gevaren die de christelijke kerk bedreigt, ook hier in ons land. Dat de mensen van ons zeggen, onze buren van ons zeggen, dat andere mensen van ons zeggen, ach, ja, die mensen, ze zijn wel christelijk, maar ach, ze zijn echt niet fanatiek. Er is heus nog wel met hen te praten. En ze doen, als het erop aankomt, eigenlijk net als wij. Dat is een groot gevaar voor de gemeente. Om God en de wereld te willen dienen. Twee heren dienen. In de wereld willen leven. En de wereldse genot willen hebben. En toch ook naar de kerk gaan. Maar we weten dat dat niet kan. Niemand kan twee heren dienen. Het is of voor hem of tegen hem. Het is één van beiden. Als je de wereld dient, nou dan kun je het gemakkelijk hebben. Maar echt gelukkig ben je niet. En je bent op weg naar de eeuwige dood. Maar als u de Heere kent, nou dan heb je het niet altijd gemakkelijk. Maar u hebt wel de Heere aan uw kant. En zo God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Dan kan er niets u gebeuren zonder de wil van uw hemelse Vader. En u bent op weg naar de hemel, waar het zo heerlijk is dat de helft ervan ons niet is aangezegd. Zoals de koningin van Sheba zei, van Salomo. En dat geeft de Heere ook in het leven zijn vertroosting en bemoediging. Hij geeft u te smaken een vreugde in het hart, meer dan andere smaken in een tijd. De dienst aan de Heere is een liefdesdienst. En in de kerken, ja, er komen steeds meer stemmen van aanpassing. Dat ze zeggen, hier beneden is het wel en je moet jezelf maar openstellen voor de wereld. Maar als je vreemdeling bent, ach, dan ben je niet populair. Dan ben je ook niet iemand die zomaar met zijn tijd meegaat. Maar toch is dat de weg tot het leven. De korte tijd op aarde is maar niet om de dag te plukken en om maar populair te willen zijn. Maar wat Calvijn zei, ik snel door dit leven. En ouderen zeggen, het is een zucht. En het is ons een kort tijd is ons gegeven om van wereldburgers hemelburgers te worden. Daarvoor heeft de Heere ons zijn woord gegeven. En daarom moet dat evangelie ook uitgedragen worden, ook in die vreemde landen, opdat die mensen daar ook echt een vreemdelingen zullen leren worden in hun eigen land. In dat woord heeft de Heer ons iets laten zien van de uitkomst van die vreemdelingen op aarde. Hij stelt het ons voor, opdat we het goed zouden zoeken dat nimmer meer vergaat. Hebt u die heerlijke smaak al te pakken, dan vindt u nergens anders meer vrede en vreugde in dan in het woord van de Heere alleen. En daarom zegt de dichter ook hier in Psalm 119, verberg uw geboden voor mij niet. Dat is zijn gebed. Dat is het gebed van de vreemdelingen. Want hoe kunnen ze door deze wereld en door dit leven heen komen? Ze weten niet wat de toekomst brengen zal, maar één ding hebben ze nodig, het woord van de Heere. Dat dat woord licht mag werpen op hun pad. En de dichter, die moet zijn tijd op aarde uitdienen. En hij verlangt om Gods weg te gaan in het leven, hoe die weg ook zal zijn. En die weg die gaat voorlopig door het land van de vreemdelingschap. En daarom vraagt hij goddelijke leiding. Heere, verberg uw geboden voor mij niet. Uw geboden, uw wet, uw inzettingen. Dat is de vreugde van deze dichter. Hij heeft een vreugde in de wet. Misschien zegt u, hoe kan dat nou? Vreugde hebben in een wet. Wat is nu droger en saaier dan een wetboek? Maar voor deze dichter is de wet van God alles geworden. Het leven, dat is heel Gods woord. Dat zijn al de geboden, alle beloften, alle vertroostingen vanuit dat woord. En die geboden van de Heere zijn zo goed. Ja, als God ons iets verbiedt, dan is dat ons ten beste. God wil altijd het goede. En daarom is dat die wet ook een bescherming voor de mens. En het is voor de dichter dan ook een gids om door dit leven te komen. En zonder dat woord komt hij er niet doorheen. Als de Heere zijn geboden zou verbergen, dan is die dichter nergens. Dan zal hij verdwalen. De dichter heeft een vreugde in Gods wet. Dat is een kenmerk van het geloof. U krijgt Gods woord lief. Dat woord drukt u aan uw hart. Herkennen we onszelf in deze man. In de wereld zijn en toch niet van de wereld zijn. Burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. Tegelijk burgers van de stad die fundamenten heeft. Dat moet te zien zijn. Dat moet te merken zijn. Want of ons leven is gericht op de eer van God en genormeerd aan de wet van God, dat is te zien. En dat gaat met vallen en opstaan. Wij struikelen in veel, maar dat er toch in het hart is, ondanks ons tekort waar we verdriet over hebben, een liefde en een verlangen om naar al de geboden van God te leven. En dan kun je niet meer volop in de wereld leven en volop met de wereld meedoen, want dan verloochen je Christus. En daarom, als we de Heere dienen, zullen we ook vaak nee moeten zeggen. Niet omdat we overal tegen zijn, maar omdat we zo graag gelijkvormig willen zijn aan dat beeld van Christus. Want dan zeggen we ja tegen de Heere Jezus, tegen zijn liefde, tegen zijn verzoening. Dat is een wonder. Die grote vreemdeling die onder ons heeft gewoond, die wil wonder boven wonder wonen in ons hart. Verberg uw geboden voor mij niet. Dat wil eigenlijk zeggen, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vreemdelingen op aarde, maar zij hebben een schat in de hemel. Daar zijn ze thuis, eeuwig rust, eeuwige vrede. En bij tijden mogen ze zicht hebben op dat land van de belofte. Zicht op het goed dat weggelegd is voor degenen die God lief hebben. Soms kan dat thuis zijn in de binnenkamer, dat u opening voelt met de Heere. Soms kan het in de kerk zijn. Het kan misschien op een zendingsdag zijn. Dat u zicht hebt op wie de Heere is. Of dat u onder het werk bent. Of dat u in een drukke winkelstraat loopt. En dat het door u heen gaat. Wie heb ik nevens u omhoog. O heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Vreemdelingen op aarde. Niet altijd een gemakkelijk leven. Vaak nee zeggen. En het meest nee zeggen tegen onszelf. Maar dat weegt niet op tegen wat gereed ligt. Ons vaderland is elders de stad met gouden straten en parelen poorten waar hij is. De grote vreemdeling die heen gegaan is om plaats te bereiden. Gaat ons hart uit naar hem. Zalig allen die heimwee kennen, want zij zullen thuiskomen. Amen. Wij willen samen zingen, ook uit Psalm 119, daarvan de verzen 9 en 10. En tijdens het voorspel zal de collecte plaatsvinden, die in uw offervaardigheid hartelijk wordt aanbevolen. Dus Psalm 119, vers 9 en 10, en tijdens het voorspel de collecte ten bate van de zending.